Wereldschokkende gebeurtenissen, overstromingen, aardbevingen, bosbranden en andere natuurrampen. Het trekt mij aan.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast. We zijn weer bij elkaar met Caroline en Dorien van de bibliotheek. En we gaan aflevering 9 alweer opnemen de waar gebeurde verhalen deze keer als thema. Wat hebben jullie allemaal meegenomen, meiden?
Ja. Nou, veel. Ja,
ik mag beginnen.
We dachten van, in de bibliotheek hebben we een kast. En er staan boeken in die waar gebeurd zijn. Dat kun je dan ook zien op het rugetiket, zoals wij dat noemen. Staat dan ook waar. En kan van alles zijn. Dus we hebben wat meegenomen. Maar ik wil eigenlijk eerst even wat anders zeggen. Net voordat ik naar jullie toe kwam, las ik even de krant. En daar stond ook iets in wat vandaag waar is. In Gaza is vandaag weer een bibliotheek geopend. Nou, ik kreeg er even kippenvel van.
Ik vond dat zo
verschrikkelijk mooi.
Ja, bijzonder.
Er zijn gigantisch veel bibliotheken verwoest. Scholen, kinderdagverblijven, universiteiten, alles is daar natuurlijk helemaal kapot. Kinderen kunnen dus ook niet naar school toe gaan. Maar nu zijn er een apotheker en een schrijver. Die zijn tussen al dat puin zijn ze boeken gaan verzamelen, gaan zoeken. En die hebben ze in ruimte ondergebracht. En dat is nu de bibliotheek. En daar kunnen dus mensen terecht. En er werd ook gezegd van, zij zien bibliotheken als een soort levenskracht. En bibliotheken, kennis opdoen, dat geeft hoop. En wat is het fijn als je land helemaal in puin ligt. En dat jij dan weer verhalen over jouw land bij de bibliotheek kan gaan halen. Hè? En dat weer door kan
bemoedigend, geven.
Dus ik vond dat vond ontroerend. En ik moest ook nog denken, Caroline, weet je nog, onze eerste boekenpodcast ging over boeken. En toen hebben we een prentenboek besproken over twee kinderen die dus ook allemaal boeken zijn gaan verzamelen. En
dat waar
mensen op afkwamen. Dus dat verhaal is dus realiteit geworden.
Wat goed. Waar.
Ja, dat verhaal is nu waar gebeurd.
Ja, dus, ja, dat is mooi.
Het eerste boek wat ik ga bespreken is een jeugdboek. Dat was een beetje lastig. Op de jeugdafdeling is geen echte rubriek waar gebeurd. Maar dit is eigenlijk een boek wat toch ook wel weer een beetje waar gebeurd is. Nou, een beetje ingewikkeld verteld misschien. Maar we hebben een boek meegenomen over de geschiedenis van Indonesië en Nederland. Het is een vrij dik boek. Het is het heeft het formaat van een A4 velletje. En doen van allerlei schrijvers aan mee. Dus ik zal er gewoon geen één opnoemen. Ik zal alleen de titel vertellen. Het begon met Paper. En het geeft een heel, volgens mij, goed beeld van de hele geschiedenis van Indonesië. Ook de koloniale geschiedenis. En het is heel mooi opgebouwd in allerlei kleine stukjes. Dus het is absoluut geen taaie kost. Allemaal kleine stukjes. Dan heb je wereld over dieren. Ik las een klein stukje over een gigantische vulkaanuitbarsting. Maar ook de slavernij en de handel en het misbruik wat Nederland heeft gemaakt natuurlijk. Komt allemaal aan de orde.
Hele mooie platen. Hoor.
Ja, prachtige tekeningen staan erin. En er wordt eigenlijk van alles uitgelegd. Ik zie bijvoorbeeld hier nu een tekening gewoon in Nederland. Met straatnaambordjes. Dan heb je de Javastraat en de Borneostraat. Ik kan me voorstellen, een heleboel kinderen denken, Javastraat, waar komt dat nou weer vandaan? Nou, in dit boek komt alles aan de orde. Want bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben een band met Indonesië. Jij misschien ook? Veel kinderen hebben familieleden, opa's, oma's, ooms, tantes, die in Indonesië gewoond hebben toen het nog Nederlands-Indië heette. Het land was eeuwenlang een kolonie van Nederland. Maar de meeste Nederlanders weten maar weinig over dit land. Dat is gek, want dit is een heel belangrijk verhaal uit onze geschiedenis. De laatste jaren komt er gelukkig steeds meer aandacht voor de geschiedenis van Indonesië en Nederland. En nu lees jij dit boek, zodat je straks iemand bent die dit verhaal kent. Nou, het is het is een boek voor bovenbouw van de basisschool. Maar als ik iets zou willen weten over Indonesië, zou ik dit boek pakken. He, omdat het lekker kleine stukjes zijn, inderdaad. Maar heel veel onderwerpjes.
Ja. Is dat nou in opdracht van iemand geschreven? Omdat het om verschillende schrijvers gaat die meegedaan hebben?
Nee, het is niet in opdracht geschreven. En ik weet ook eerlijk gezegd niet waarom de schrijvers het op dit onderwerp zijn uitgekomen. Nee, Nou, zou ik dat misschien nog eventjes in de inleiding of zo moeten lezen. En zelf vroeg ik mij ook af of zij het ook aan mensen die echt banden hebben met Indonesië, het boek hebben laten lezen van klopt het nu wel? Mm-hmm. Ja, want nou ja, wat ik zeg, het kolonialisme wordt hier uitgelegd. Maar ik weet niet hoe de mensen in Indonesië,
daarna,
als die dit lezen, denken van ja, maar dit klopt ook. Of, mm-hmm, of het is nog een beetje mooi gemaakt. Dat weet ik eerlijk gezegd er niet.
Ja,
dat
heb ik nog een jeugdboek dus.
Ja.
Het is wel
ja,
belangrijk, hè?
Het is wel dat belangrijk klopt, dat het doorverteld wordt. Mm. En dat het klopt, inderdaad. Ja. Nou, het begon met peper. Nou, wij zijn ook ondertussen begonnen.
Het is ook een flinke pil. Ja,
ja, zeker. En dan ga jij verder, hè, Caroline?
Ja, ik ga verder. Ja, we hebben natuurlijk geen peuter- en kleuterboeken. Want daar zijn eigenlijk geen waar gebeurde verhalen. Dat hebben we niet kunnen vinden, laten we het zo zeggen. Ik heb ook een studieboek meegenomen. Een vrij nieuw. En het heet De Aarde Beeft. Dus ik dacht, nou, De Aarde Beeft. Hij is gewoon heel mooi om te zien. Hij is vrij
heel kleurrijk. Kleurrijk.
Kuifje vibes hadden ze.
Ja, ja, daar moest ik ook aan denken.
Ik zag hem liggen, ik denk, hé.
Ja. En ook weer met heel veel plaatjes, kleine stukjes. Dus ook kinderen met bijvoorbeeld dyslexie kunnen dit heel goed lezen. Omdat het niet te veel tekst op één bladzij is. En het gaat eigenlijk, wat is er allemaal gebeurd? De kracht van de aarde. Iedereen denkt, nou ja, de aarde die kan zichzelf wel redden. Maar nee, er gebeurt van alles. Zoals vulkanen, tsunamis, lawines. Nou, hoe kan dat nou? Hoe gebeurt dat nou? En dat staat in dit boek.
Ik dacht dat het misschien alleen over de aardbevingen ging. Maar dat is
nee,
dus niet zo.
Nee, over ja, echt
je
over
denkt
van alles.
Het beeft. Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld ook hier, dat vond ik ook een leuk stukje over bosbrand. Nou, als je aan bosbrand denkt.
Hebben we pas gehad?
We hebben pas gehad, ja, dat is waar. Dan denk je, nou oké, iemand gooit een sigaretje weg of een aansteker of weet ik het. En je krijgt brand. Maar je hebt gewoon drie soorten branden die beginnen. Het grondvuur, nou ja, dat is dan eigenlijk daarvan. Maar ook een loopvuur en ook een kroonvuur. Want dat begint boven in de bomen.
Oh ja.
Oh. Ik dacht, oh ja, dus nou, ik ben dat eens even gaan lezen. En hoe wordt het dan bestreden? En ja, gewoon heel interessant. Echt een heel interessant boek.
Dus tegenwoordig maken ze dit soort kinderboeken gewoon wel leuk, hè?
Ja, zeker.
Gewoon leuk, ja. Ook dat die kinderen...
Heel aantrekkelijk.
Ja.
Het daagt uit om verder te lezen.
Nou, hij lag dus bij mij op tafel. En ook mijn kinderen hebben even erin
bladeren.
Ja. Want het is voor de bovenbouw. Maar eigenlijk ook wel voor groep... Nou ja, net... Denk ik, ja, hoe heet het, eerste klas misschien?
Ja,
of is dat, brugklas. Zou dat,
ja, ik denk het ook nog wel interessant.
Of vooral omdat er zoveel weetjes in staan.
Nou, ik denk dat ik dat ook nog leuk vind om te lezen.
Ja,
ik vond het erg leuk, hoor, dat zeker. Het is in ieder geval geschreven door Robin Jacobs en getekend door Sophie Williams.
Ja. Ziet er leuk uit.
Maar mooi. Ik vond het
aantrekkelijk.
Echt een heel mooi. Ja.
Maar dat wat jij zegt, Gerda. Tegenwoordig heb je hele mooie informatieve jeugdboeken. Vroeger had je van die series. Hè? Dan van een bepaalde uitgeverij. En dan waren die allemaal precies hetzelfde opgebouwd. Hè? Dan had je een boek over de walvis en de dolfijn. Bla bla bla. Eigenlijk heel saai. Dat was er toen. En dat vonden we ook heel fijn dat die boeken er waren. Toen waren ze leuk. Want wisten wij veel. Maar dit soort boeken. Is veel meer vertellend, spannende onderdeeltjes erin. En naar mijn idee, als je hier wat leest, dan vergeet je het ook niet meer.
Dat heb ik ook het idee.
Ja, omdat het een beetje spannend is, een beetje smeuig verteld.
Ja, ook al die buitenkant. Ja. En dan de aarde beeft. Oké. Wereldschokkende gebeurtenissen, overstromingen, aardbevingen, bosbranden en andere natuurrampen. Het trekt mij aan. Ik wil dat allemaal weten.
Ja.
Dus het is echt.
Maar de illustratie wordt ook veel meer aandacht aan besteed, heb ik het idee. Ook tegenwoordig.
Ja, zeker.
Het is niet alleen maar een walvis, wat jij zei, maar het is ook echt gewoon goed, mooi gemaakt.
Ja,
mooi getekend,
echt.
Mooi
en tekeningen die dan echt toe doen, hè, die echt wel ook nog meer uitleggen.
Mm-hmm.
De tekst legt wat uit, maar de tekeningen
doen.
Ja, die voegen toe. Ja.
Heel mooi.
Leuk.
Hij gaat ook nog niet naar de bieb terug.
Mag ik hem in mijn tas stoppen?
Nee, nog niet. Jij krijgt hem nog van mij.
Oké. Nou,
daarna
hebben we een afspraak.
Helemaal goed.
Ja. Nou, ik heb een boek voor volwassenen. Van Catherine Raven. Vos en ik. Een ongewone vriendschap. Het gaat over, ja, het is een autobiografie. Catherine heeft het zelf geschreven. En zij is een soort van biologe. En zij heeft een huisje echt in the middle of nowhere. Ergens in de bergen van Montana. Echt iets van 50 kilometer duurt het voordat ze bij het eerste dorpje terechtkomt.
Amerika denk dan.
Montana. Ja, inderdaad. Dan denk je, wat doe je daar helemaal alleen? Hè? Maar, zij onderzoekt ook van alles. Maar op een gegeven moment krijgt zij, ja, gek om te zeggen, een soort contact met een vos. Elke dag, rond een uur of kwart voor vier, komt er een vos op in haar tuin, zeg maar. En die blijft daar staan, kijken, en die gaat af en toe liggen. En die heeft ook oogcontact met haar. Die zoekt haar steeds op. En na een kwartiertje gaat hij weer weg. En dat is gewoon elke dag zo. En op een gegeven moment, ja, ze weet wel, het is een dier, hè? Het is geen mens. Een dier heeft geen menselijke eigenschappen. Maar toch lijkt het net of ze toch een band gaan krijgen.
De interactie is.
Inderdaad. Ja. Dus zij praat wel een beetje. En op een gegeven moment gaat zij voorlezen.
En dan,
want op een gegeven moment denk je, wat moet ik nu vertellen? Dus ze gaat ze voorlezen. Ze begint met Le Petit Prince van Saint-Exupéry. Daarna heeft ze volgens mij ook nog Moby Dick.
En die vos blijft luisteren.
En die vos die blijft dan, ja. Of die begrijpt, denk het niet. Maar waarschijnlijk,
de stem
en de tonatie. En als je voorleest, ja. Dan word je vaak ook wat rustiger en alles. Dus ik heb het boek niet helemaal gelezen, maar ik net nog even het einde bekeken. En jij had het net al over de aarde beeft. Op het eind is er ook een grote natuurbrand. Zij moet ook vluchten. Maar dan, die vos overleeft het niet. Die vos overleeft het niet. Maar er is nog een soort van proloog. En op een gegeven moment tijdje is zij weer in haar huisje. Dat huisje staat er gelukkig nog. En dan komt er een groep herten langs. En er is één hinde en die draait zich om. En die blijft dan ook heel lang naar haar kijken. En dan denk je van, zou er nog een keer in deel 2 komen? Het hert en ik. Maar ja, hou je van mooie dierenverhalen, dan is dit een aanrader. Vos en ik.
Ja, of de vos is teruggekomen als hert.
Ja, dat zou ook nog kunnen.
Maar jullie lachen nou wel van dat ze voorleest. Maar je hebt natuurlijk tegenwoordig de voorleeshonden.
Ja,
dat zijn honden die gaan mee naar school. Die luisteren dus naar de kinderen die voorlezen.
Oh.
En dan worden die kinderen heel rustig.
Goed.
Ja, de voorleeshond. Ja, ja.
En is dat in de bieb? Of
ja, ook in de bibliotheek.
In de bibliotheek van Zuidland is regelmatig iemand die komt. Ja, ja.
En dan zie je die kinderen met dat boek en die hond ligt dan bij hun voeten. En,
wat goed.
Maar dan blijven de kinderen rustiger van. Dat is de bedoeling.
Dat krijgen ze.
En krijgen ze ook zelfvertrouwen van. Ja. Hè? Dus stel dat je nu niet zo goed kunt voorlezen. Het lezen is een beetje moeilijk. Dat is het idee eigenlijk. Ja. Dus stel in de klas, zo'n kind krijgt een beurt. Wordt al helemaal zenuwachtig. Klasnootjes gaan al een beetje gniffelen. En dat is heel vervelend. Kijk, zo'n hond die gaat gewoon liggen. Het lijkt net of die luistert. Dus dat is heel goed voor het zelfvertrouwen van, van een kind.
Dat is het doel.
Dat is het doel eigenlijk.
Oh, okay.
Ja,
maar dan dat een voorleeshond. Ik denk, hoe?
En dat zijn random honden? Of zijn die er ook nog een klein beetje?
Nee, het zijn wel getraind.
Oh, die zijn ook nog getraind?
Ja. Ik hoef mijn hond niet mee te nemen.
Dat vond ik wel bijzonder. Dat hij dan zo blijft liggen.
Als die moe is, ligt hij wel. Maar je kan hem niet zomaar mee naar school nemen. Dat zijn wel speciale honden.
Oh, wat goed zeg.
Ja, zei ik, een soort hulphonden noem ik het nog eventjes.
Ja, dat zijn het eigenlijk. Ja.
Maar dat is wel heel fijn. Ja, ik heb toevallig een vriendin die bij de Biep werkt in Zertogenbosch. En die hebben dat ook regelmatig. En daar had ik het eigenlijk voor het eerst gehoord. En ze zegt, het is zo mooi om te zien dat die kinderen zo rustig blijven. Mm-hmm. En gewoon gaan voorlezen. Want ja, dat is natuurlijk zo. Als je andere kinderen hebt of volwassenen, die kijken je allemaal aan en zo. En die hond die luistert gewoon.
En vindt het dan ook in de biep plaats?
Ja, vindt het in de biep plaats.
Ja.
Maar is het dan een soort training voor kinderen die moeten oefenen met hardop lezen?
Of is het gewoon bij ons is het meer een activiteit. Dus kinderen kunnen het gewoon doen. En dan is het fijn als er kinderen komen die net niet zoveel zelfvertrouwen hebben. En dan denken van, ik ga voorlezen aan zo'n hond. En die vindt het gewoon prima.
Ja.
Hè, dus
In. Is dat één keer in de maand of is dat een...
Nee, volgens mij iets minder vaak hoor.
Oké. Okay.
Ja, iets minder vaak. Meestal is het in een vakantie, mm-hmm. want het is echt
een activiteit.
Ja. En dat is meestal in de vakantie.
Ah, oké. Okay.
Dus ik geloof niet dat het daar buiten is.
Maar ik kan me voorstellen dat er bij wijze van spreken een leerkracht een keer komt en met de begeleider van de hond in gesprek gaat. En misschien is er ook op school wel eens wat te regelen. Mm-hmm. Maar daar weet ik niks van hoor.
Nee precies. Ja. Maar het is goed dat we weten dat het er is in ieder geval.
Ja, dat er echt voorleeshonden zijn. Hmm. Ja.
Dus vandaar dat de vos ook bleef luisteren.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
Ik dacht, moet niet lachen. Het is echt.
Ja, en als je mooi kunt voorlezen, dan.
Ja. Nou ja, je ziet ook wel eens op YouTube filmpjes dat er een muzikant bijvoorbeeld voor een olifant viool gaat spelen of piano spelen. Ja. En dan komen dieren ook gewoon uit het bos om te gaan luisteren. Dus het trekt toch wel aan.
Het trekt aan. Leuk.
Ja, zeker.
Een ander boek. Fortuna's Kinderen van Anne-Jet van der Zijl. Ja, ik ben fan van Anne-Jet van der Zijl. Jaren geleden is zij ooit in de bibliotheek geweest. En zo'n lief en aardige schrijfster. Ik ben een fan van. Anne-Jet van der Zijl die schrijft een beetje journalistisch. De onderwerpen, de personen waar ze over schrijft... Ja, die bestaan ook echt. En alles eromheen is ook echt helemaal goed uitgezocht. Maar het leest wel lekker als een soort van roman. Wat bij haar wel erg ontbreekt zijn bijvoorbeeld dialogen. Want ja, dat weet ze vaak niet. Wat mensen vroeger ooit tegen elkaar gezegd hebben. Dus dat doet ze ook niet. Ik mis dat niet. Maar het is dus heel beschrijvend. Nou, Fortuna's Kinderen. Dat gaat over Leon Herkenraad. Komt uit een familie uit de buurt van Amsterdam. En in 1818 gaat hij naar Amerika toe. Het geluk zoeken. Het fortuin zoeken. Daar komt hij aan. Hij wordt ernstig ziek. Daar, hij moet in quarantaine. Maar op een gegeven moment komt hij bij een familielid terecht. Hè, waar hij ook eigenlijk zou blijven. En hopelijk mag daar in dat bedrijf van die persoon gaan werken. En daar is een dienstmeisje. Een slavin. En die zorgt voor hem. En hij is echt heel, heel ernstig ziek. Maar hij wordt weer beter. En zij worden verliefd op elkaar. Dat is Juliette. En dat kan dan, in die tijd kan dat natuurlijk absoluut niet. Maar hij brengt haar ergens onder in een huisje. En hij probeert toch regelmatig naar haar toe te gaan. En moet natuurlijk allemaal heel, heel erg in het geheim. Zij krijgen een aantal kinderen. Maar het blijft natuurlijk ontzettend moeizaam. Om die relatie goed te blijven houden.
Maar ook om het geheim te houden. Want als er kinderen geboren worden, dan zie je toch al vrij snel dat met een blanke man...
Inderdaad. Ja. Het is niet helemaal donker zwart, zeg maar. En op een gegeven moment, hij wil weer terug naar Nederland. Maar hij wil zijn vrouw en zijn kinderen meenemen. Nou moet je voorstellen, een aantal kinderen op een schip mee naar Nederland gevoerd worden. Dan moet je dus als ouders... Je moet dat dan maar doen. Mm. Hè? En die kinderen moeten stiekem op een schip. En dan is er wel afgesproken met familieleden in Nederland dat ze opgehaald worden. Nou, uiteindelijk gaat Juliette ook naar Nederland toe. Het gaat gelukkig allemaal goed. En daar wordt ze eigenlijk ontvangen in Nederland als een vrij exotische vrouw. En in Nederland is geen slavernij zichtbaar eigenlijk. Hè? Dus zij gaat gewoon bij die familie wonen. En ze vinden allemaal haar ontzettend interessant. En die kindertjes, nou ja, die donkere kinderen vinden ze ook allemaal prachtig. Dus zij kan dan eigenlijk, die relatie kunnen ze dan eigenlijk gewoon voortzetten. Uiteindelijk zijn er weer kinderen die teruggaan naar Amerika. En zo is de oudste dochter bijvoorbeeld in San Francisco terechtgekomen. En dan moet je je voorstellen, zij is dus dochter van een slavin. Maar dan is zij eigenlijk gewoon een hele rijke dame. En wordt gewoon geaccepteerd daar. Maar ja, uiteindelijk is zij wel de dochter van een slavin. Het is een prachtig verhaal. En wanneer, hoe is dat nou geschreven eigenlijk? Hoe is Anne-Jet op dit onderwerp terechtgekomen? Zij is een aantal jaar geleden dus al in Monster terechtgekomen. Want in Monster was tijdens de open monumentendagen een grafkelder in de duinen. En dat was van deze Leon en Juliette. Die liggen daar. Ja, ja. En toen is Aniette dat allemaal gaan uitzoeken. En is op dit hele verhaal terechtgekomen.
Mooi.
Dus prachtig verhaal om te lezen. Fortuna's kinderen. Waar gebeurt? Waar gebeurt?
Ja, ja. Ze schrijft gewoon heel mooi altijd. Ja, ja, vind ik ook zeker. Ja.
Aan de ene kant denk je soms een beetje zware onderwerpen. Maar als je dan leest, het leest echt als een trein. Ja, ze kan dat heel goed verwoorden. Je hebt ook nog een boek, hè?
Ja, ook een waar gebeurd. Gaat over vloggen. Vloggen is natuurlijk waar gebeurd. Vloggen. Van Annemarie Geerts. Zij is een momvlogger. Een momvlogger. Zij heeft kinderen en daar vlogt zij over. En het gaat eigenlijk over de... Ja, wat gebeurt er nou aan de achterkant van het vloggen? Want ze zegt, ja, ik kom wel eens mensen tegen. En dat zijn dan beroemde vloggers. Nou, die kunnen echt zo net doen of ze alles zijn eigenlijk. Mm. Ze zegt, dat is gewoon niet leuk. Dus ze zegt, ja, ik heb dat even netjes op papier gezet, zegt ze. En het gaat eigenlijk, dat ze... ze is al heel lang momvlogger. En ze is een hele grote... Ik heb haar ook opgezocht. Dus ze is echt een hele... Ik had er nog nooit van, van haar gehoord. Maar ze heeft heel veel volgers. Okay. Ja. En ze is in ieder geval al meer dan 10 jaar is ze vlogster.
Oh,
en dit zijn eigenlijk de hoogtepunten en de keiharde valkuilen. En de momenten waarop ik bijna ben gestopt. Ik vertel over de online druk, de haat, de twijfels en de dingen waarvan ik achteraf denk... Waarom deed ik dat in godsnaam? Ik deel de keuzes waar ik nu nog slapeloze nachten van heb. Maar ook de inzichten, de lessen en het onverwachte kanten van een wereld... waarin alles draait om zichtbaarheid. En ik moet wel lachen, want als ik dat al zo lees... Zij loopt heel vaak in een tuinpak met geweldige klompen. Met, ja, en die andere vloggers die zijn allemaal een beetje van... als ik er maar goed uitzie.
Ja,
en dat heeft zij dus helemaal niet.
Zij is de huistuin- en keukenmomvlogger.
Ja. Dit is haar tweede deel. En wat niemand weet van Annemarie Geerts. Heel leuk. Kijk je achter de schermen van de vloggers dat je denkt, het is allemaal super, super leuk. Nee.
Welke kan je aangeven waar zij spijt van heeft gehad?
Dat ze bepaalde dingen niet wilde delen met de mensen, met haar volgers over de kinderen als er iets was gebeurd. En dat ze dan bijvoorbeeld, dat mensen dan toch, ja, maar wat is er dan gebeurd? Kan je het even vertellen? En dat ze dan bepaalde dingen zei, dat ze, ja, dat had ik nou net niet moeten doen. Mm. Ik heb gewoon een... gewoon gezegd van tot zover. En dat ze dan toch een beetje aangewakkerd werd van nou, ja, vertel het nou toch maar. En daar heeft ze dan, want ze vertelt over haar kinderen, maar ze wil ze ook wel een beetje uit de publiciteit houden.
Ja, ik vind het toch altijd wel moeilijk hoor.
Het is heel moeilijk, zeker.
Ik ben toch blij dat ik niet zo'n moeder heb. Die van alles vlogt over de kinderen.
Ja.
Ja,
die kinderen hebben daar geen stem in. Als
nee, daarom. Hè? En als ze later, dadelijk zegt ze een keertje van... ja, maar dat had je allemaal niet moeten zeggen.
Mm. Ja. Nee. Ja. Ja, ze heeft 8 kinderen samen met haar tweede echtgenoot. En ze heeft bijvoorbeeld ook een zoon van 19. En op een gegeven moment gaat dat een beetje botsen. En is het gewoon goed dat hij uit huis gaat. Ah, ja. En ze zegt, dat was ook echt de goede beslissing. En daarna is het ook wel weer goed gegaan. Maar in die tijd was ze ook hoogzwanger van een volgend kindje. Jeetje. Dus het was allemaal wel... ze heeft wel van alles meegemaakt. Het is wel een heel leuk boek om te lezen. Het is een beetje... Ja, het is sommige punten wat zwaar, maar zo hoe ze het vertelt is het wel
verdient ze er ook de geld mee, of niet?
Ja.
Ah, kijk, en
als je zo'n vervolgers hebt.
Ja.
Maar ik vraag me dus af, precies. Ja. Waar gaat het om? Waarom begin je zoiets?
Ja, nou ja, ze wilden altijd al wat anders doen eigenlijk.
Kijk, als jij natuurlijk gewoon moeder bent, als jij moeder bent van 8 kinderen... is het best lastig, denk ik, om een betaalde baan buiten huis te zoeken.
Ja, denk ik. Ik heb ook niet... wij hadden natuurlijk maar 6. Maar ik kon ook niet... tenminste, ik heb niet gewerkt.
Ja, je handen toch vol
ik
aan
had,
de kinderen?
Ik had het behoorlijk druk.
Maar toch niet met vloggen dan?
Ja, maar haar werk is dus het gezin.
Het gezin, ja.
En zorgen, de kinderen opvoeden. Ja. Dus daar heeft ze haar werk van gemaakt.
Ja, dat snap ik. Ja, prima.
En dat is dan dicht bij huis. Dat is makkelijk te doen.
Mm-hmm. Ja. Ja,
maar jij geeft wel alles prijs.
Daar ben ik het niet mee.
Dat vind ik een beetje ding.
Ik verdedig haar niet.
Nee, zeker niet. Maar een goede uitleg.
Maar dat is net als met dat tv-programma, die is er toch ook iets over grote gezinnen?
Ja.
Ik heb dat nooit gezien, maar dan denk ik ook van, ja, hoe denken die kinderen er later over?
Toch? Ja.
Nou, ik heb ik ben daar dus bij geweest, grote gezinnen, toen ik zwanger was van nummer 6. Toen was ik toevallig bij de verloskundige en toen kwam er een cameraploeg binnen. Die waren toevallig daar allemaal aan te... En kwamen aan de praten. En nou ja, dat nummer 6 was. En god, zouden we een stukje mogen filmen? Ik dacht, ja, oké. En vind je het goed als we bij je thuis komen? Dus, maar dat ging allemaal zo snel. Ik dacht, nou, oké, dat vind ik dan ook wel leuk. Peter Jan zat nog in dienst. En die kwam op een gegeven moment in zijn militaire pak. Ik kwam niet naar huis. Moesten we aan tafel een spelletje doen. Nou, als ik het terugzie, dan denk ik... Hij weet helemaal niet hoe dat spelletje ging. Maar vooruit, we deden het. En ik moest in de keuken... voor de film moest ik aardappels schillen. En hun vroegen dan van alles. Maar nou, ik heb er voor een weeshuis. Ik bleef maar schillen. Het was echt niet normaal. Maar toen ging op een gegeven moment... Dat was echt heel erg leuk. En ik weet ook... Niet meer hoe het programma precies heet. Maar het was volgens mij van SBS6. Als dat het toen al was. Mm-hmm. En toen ging het eigenlijk wel verder. Van, ja, ze wilden heel graag bij de bevalling zijn. Of ze daarbij mochten zijn. En toen dacht ik. Mwah, nee. Ja, maar we doen echt een beetje van. Ja, we zien het niet hoor. Maar ik zei nee. Dat is te privé.
Ja.
Dat
moet je goed voorstellen.
Ja, dat vind ik dan een beetje wel zo. Maar dat was ook wel, wel heel leuk. En daar, zij heeft daar dus ook aan meegedaan.
Ah, okay.
Aan grote gezinnen.
Okay.
En daar heeft ze volgens mij ook spijt van. Had ze zoiets van, hadden we dat wel moeten doen.
Ja.
Dus, maar ja, ze iedere keer kreeg ze iets en dan krijg je daar geld voor. En zij verdient haar geld hiermee.
Fair enough.
Dus ja.
Ja, in mijn beleving geef je dus heel veel bloot eigenlijk.
Ja, dat vind ik dus ook. Maar goed,
Eigenlijk wel. Ja. En zeker als je dan wat ouder wordt, denk je ook van, kijk, ik was hartstikke jong nog. Dus, nu denk ik ook van, had dat gemoeten? Nee.
Ja, als je het leuk vindt.
Ja.
En
maar de kinderen vonden het leuk hoor. Nou, die hebben nooit gezegd van, mam, wat heb je nou gedaan? Nee, dat niet hoor. Okay. Dus,
dat was ook eenmalig.
Het was eenmalig, zeker.
Daar zit ook nog wel verschil in. Is dat je altijd...
Ja.
Want die grote gezinnen worden gevolgd echt.
Worden helemaal gevolgd.
Ja,
inderdaad. Sowieso denk ik van...
Ja, het zal misschien wel goed... Het is niet wel aardig, denk ik.
Ik denk het wel, ja. Ja, eerlijk gezegd... Mij boeit het niet zo.
Nee.
Ik hoef niet in hun leven te kijken. Prima allemaal. Maar ik vind dat een beetje gênant als ik dat allemaal zie.
Ja, ook wel.
En toch zijn er heel veel mensen die ernaar kijken. Ja.
Zeker.
Dat is, het is wel leuk.
Ik vind het wel knap, hoe ze het doen.
Ja.
En het gaat ook vaak heel natuurlijk en automatisch.
Ja.
Hè, de grote kinderen nemen de kleintjes op hun arm.
Terwijl je nu denkt van inderdaad, Carolien moest dus zeg maar verplichte aardappelen gaan schillen.
Ja, echt. Ja, we hebben echt een week van die aardappels gekregen. En ik moest de trap oplopen. We hadden een hele steile trap met test. Dat weet ik nog goed. En ik was hoogzwanger dan. En moet eigenlijk nog een keertje. Ik naar beneden. Het was echt... Ik dacht, oké. Het was leuk.
Voor een keer.
Nou, ik heb nog een boekje. En dat is Windstilte. Een heel klein, dun boekje. Ik heb hem geluisterd. Weer onder mijn ommetje lopen. Want dat was ook leuk. Wordt gelezen door Inge Schilport. Dat is ook degene die het geschreven heeft. Ze kan mooi schrijven. Het is een wandeling. Het gaat eigenlijk over... ze heeft niet zo heel erg leuk contact met haar ouders. Ze denkt anders. Ze komt erachter dat ze op vrouwen valt en niet op mannen. Maar ze heeft een oma. En die oma, oma Tuf, die...
Vindt ze het allemaal
is prima. Helemaal geweldig. Daar kan ze alles aan vertellen. Kan ze de ei kwijt. Maar oma wordt steeds ouder. En zij krijgt echt het probleem van... als oma er dadelijk niet meer is. Maar oma is 102 geworden, als ik het goed weet. Dus best wel heel lang. Ja, en toen was ze er ineens niet meer. Maar Inge heeft had daar wel problemen mee. En die loopt eigenlijk ook haar ommetje over de begraafplaats. Moet ik dat even goed zeggen? In Den Haag. Oud Eik en Duinen. Dat is eigenlijk de mooiste begraafplaats die er is. Maar als ik het zo lees en zo gehoord heb... je bent ook gewoon de weg kwijt daar. Zo groot is het.
Mm.
Afslagen. De straten hebben ook namen. Maar gewoon zo mooi hoe ze het vertelt. Dus ze vertelt wat ze heeft meegemaakt met oma, maar ook hoe het nu is, nu oma dood is. Dus ongeveer 3 jaar geleden is oma overleden. En toen is ze dat boekje ook gaan schrijven. Daar liggen ook nog meer bekende schrijvers. Couperus ligt daar. En er is ook een meisje wat ze af en toe tegenkomt. Een beetje een apart kind. En die zit dan ook vlakbij dat, bij Couperus eigenlijk. Gaat ze zitten en heeft ze een boekje en gaat ze in schrijven. En ja, Inge is dan wel heel zo van, wat doet dat meisje? Mm. Ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig wat ze doet. En ze komt ook in gesprek met haar. Maar en het is een heel dun boekje, maar wel ja, mooi. Een mooi boekje. En ik heb even kijken, een heel klein stukje. Klein stukje. Ik heb hier, denk ik, inmiddels op alle bankjes gezeten. Soms zit ik gewoon een hele tijd te mijmeren en kijk naar de andere mensen die ik er tref. Ik hou ervan om naar mensen te kijken die op een of andere manier zorgen voor hun doden. Het geeft me een weemoedig, maar ook op een vreemde manier opgetogen gevoel. Dat er zoveel wordt lief gehad over de grens van de dood heen. Het geeft een onbestemde hoop voor wie we zijn. De verbondenheid. En alsof het dichte weefsel van vogelgeluidjes dat zich altijd om me heen bevindt terug te vinden is in het lijnenspel dat mensen onder en boven de grond met elkaar verbindt. Ik denk, oh ja, mooi.
Dat is al mooi geschreven.
Heel mooi. Ik liep toevallig het weekend over het graf waar mijn vader en mijn broer liggen. En daar is het ook altijd, wat moet ik dan zeggen, bekende. Want je ziet steeds meer bekenden. En dan is het, hoi, hoe is het? En mensen die ook, er was een meneer, ja, die zijn vrouw was nog niet zo lang overleden. Dan staat hij daar met zijn hand op dat beeld van zijn vrouw, weet je wel zo, op de zerk. Ja. En dan, dan staat hij echt zo te mijmeren, zo. En dan denk ik, wat zal die man denken? Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik bij het graf ging zitten, gewoon lekker in het zonnetje. En ik dacht, dan zit je zelf ook een beetje te denken. En dan komt er een meneer, wie liggen hier, weet je wel zo. En sterkte. Maar ja, het gaat gewoon goed. Dus, maar mensen die hebben dan een praatje. Iedereen loopt daar.
Ja.
En zij zegt ook van, ja, ik heb er veel steun aan gehad. En dan moet ik zeggen dat ik dat er ook wel heb gehad. Ik heb eigenlijk niet zoveel met graven altijd. Dat ik dacht, ja, wat moet je daar nou? Hmm. Maar ik vind het toch wel heel fijn als ik daarheen ga. Dat ik weet, nou, hun liggen daar. En dan doe ik even wat onkruidjes weghalen. En ik zet er eens een plantje neer. En ik klets. En dan denk ik, ah, is toch wel fijn.
Een rustmomentje.
En dat heeft zij eigenlijk ook.
Okay.
Ja, mooi boekje.
En dan toch nog even de vraag. Want hoezo die voorkant, die illustratie?
Dit is een pakiet, ja. En die zitten daar in de bomen.
Een halsbandpakiet.
Ja, zeker.
Die zitten daar in de bomen.
Dat is ook waar.
Ja. Dus dat zegt ze altijd. Die ziet ze dan vliegen. En dan s'avonds gaat alles dicht. En dan zitten die beestjes in de bomen en die slapen dan. Oh. Ja, dus daarom heeft ze die, denk ik, getekend.
Mooi.
Ja, gewoon mooi.
Die horen bij de begraafplaats.
Die horen bij de. Ja, die zijn een keer meegenomen. Want die horen natuurlijk niet in Nederland thuis.
Nee, klopt.
Dus van die exoten die dan hier meegenomen zijn. En die komen daar heel veel voor.
We hebben er een paar jaar geleden hier.
Ik kan het zeggen.
Bij de Van Gent school zat er altijd één. Daar staat die paal. Waar die sirene iedere maand afgaat.
Zat hij daar ook?
Daar zat hij in. Dat is een soort paddenstoelachtige vorm. Maar er zitten holletjes in. Daar het geluid uit moet komen dan. En daar zat hij in.
Dat zie ik helemaal niet.
Ja. Doof.
Nou ja, als dat ding, maar is maar één keer in de maand. Hè. Dan ging hij even ommetje doen, denk ik.
Oké.
Ging hij even vliegen en kwam hij weer terug.
Hoezo weet je dat?
Ik loop dan met de hond en ik hoorde dat geluid. Ik denk, ja, dat is een parkiet. Dus dan zit je te kijken, maar dan duurt het gewoon even voordat je. Ik wist niet waar het geluid vandaan kwam. Totdat dan ga je daar op een gegeven moment op letten. En dan verrek, hij zit in die paal.
Hij zit er niet meer.
Nee, dat is al een paar jaar geleden. Ja, op een gegeven moment was hij er niet meer. Ja,
nee.
Ik weet niet.
Was hij eens weg?
Hij is denk ik naar Rotterdam getrokken. Want er zitten er heel veel.
Of Den Haag. Ja, je weet het niet.
Hij zocht toch een vrouwtje of een mannetje, denk ik.
Hij miste dat. Ja,
wel leuk. Ja.
En ook gewoon heel leuk om te luisteren tijdens het lopen.
Okay,
mm-hmm. En ze kan het ook mooi vertellen. Okay. Dus,
dat doet ze ook zo.
Ze heeft zelf ingesproken. Okay. Ja.
Goed, mooi.
En de volgende, waar gaan we naartoe?
Ik heb een boek als een e-book gelezen. Het huis van de dichter van Jan Brokke. Ik kwam op deze titel naar aanleiding van een artikel in de krant dat ik las. Ga ik er niet verder over uitweiden. Dit boek gaat over de vriendschap met een Russische pianist. In die jaren, ja, eind jaren 70, jaren 80. Juri, ik, nu moet ik goed zeggen. Wij zouden zeggen Egoronov, maar het is Egoronov. Je moet de klemtoon anders leggen. Jan Brokker woont in Amsterdam op de Brouwersgracht. En hij loopt daar af en toe, want hij moet ook boodschappen doen. En dan loopt hij langs een huis en dan hoort hij zulke mooie pianomuziek. Ja, en wie zou daar aan het spelen zijn? Ja, je belt natuurlijk niet zomaar aan. Maar op een gegeven moment gaat hij naar het concertgebouw. En daar is een pianoconcert. En dat beluistert hij. En dan weet hij van, nou, dat is die persoon waar ik vaak langsloop. Op dat moment is Jan Brokke, die werkt bij de HP De Tijd. En hij wil graag portretten maken van allerlei kunstenaars. En nou, hij denkt, dit is mijn kans. Ik probeer die pianist te interviewen. Dat doet hij ook en daar komt een hele mooie vriendschap uit. Nou, je krijgt in het boek van alles te weten over de jeugd van die pianist. Hij vertelt over de tijd tot hoe die naar Nederland is gekomen. Gewoon als vluchteling ook. Duurt heel lang voordat hij een status krijgt en zit van alles tegen. Nou, lees je van alles over. Het gaat nu echt over die vriendschap. En uiteindelijk is het zo dat hij is gevlucht uit Rusland omdat hij homoseksueel is. Dat kan natuurlijk helemaal niet in Rusland. Maar in die jaren in helemaal, Amsterdam ja. Kon eigenlijk van alles.
Toen wel, ja.
Dus hij vierde het leven uitbundig. En dan, ja, het is de tijd van AIDS.
Oh.
Ja, en... daarover leidt hij ook aan op hele jonge leeftijd. Maar nou, de muziek die hij maakt is prachtig. En het is een heel innemend persoon. En het is een heel mooi boek om te lezen. Het bijzondere is dat er dit jaar dat het boek verfilmd gaat worden.
Hey.
Oh,
ja.
Dat is leuk.
Ja, dus daar ben ik ook heel benieuwd naar hoeveel muziek we te beluisteren, te horen krijgen. Maar ook over Rusland, hoe dat in die jaren daar ging, hoe het met zijn familie gaat. Prachtig boek om te lezen. Sowieso is Jan Brokke ook een fantastisch auteur. In het huis van de dichter. Cool. Nou, wil ik nog heel in het kort ook nog een waar gebeurd verhaal van Jeroen van der Kris vertellen. Toevallig is hij journalist. Hij is al heel lang leverpatiënt. En hij weet op een gegeven moment dat hij ook een levertransplantatie moet ondergaan. Het boek heet Het Aanbod. Nou, het gaat eigenlijk heel veel over hemzelf. Over hoe die jarenlang omgaat met die leverziekte. Maar het gaat ook over de geschiedenis van het transplanteren. Ja, want dat is heel anders dan bij niertransplantatie. Daar vertelt hij van alles over. Dit is een prachtig boek geworden. En uiteindelijk ondergaat hij ook een transplantatie. En op het eind... bedankt hij niet alleen de artsen en zijn donor natuurlijk. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook alle mensen die voor hem een patiënt zijn geweest. Een transplantatie hebben gekregen. Maar waarvan ook een heleboel gewoon het niet gered hebben. Hè? Maar door al die ervaringen die de artsen hebben kunnen opdoen.
Ja, zo.
Ja, is hij bij hem goed gekomen.
Ja. Het aanbod.
Ja, mooi om te lezen.
Mooi.
Goed. Dan heb ik nog een boek.
Waar zou dat over gaan? Gerda, heb jij een idee?
Nee.
Trommelgroffel.
Ik doe deze nog even.
Toch nog.
Ja, een heel klein stukje doe ik daarover.
Zeker.
Mijn naam is Edino. Dat is natuurlijk daar is heel veel over te doen geweest. Het is een van de jongens uit het uit Rijnwold. Ja. Van de boeren. Ik heb het boek van zijn broer gelezen. Broertje. Israël heette die.
Oh, zeggen. Dat was Israël.
En, dat was Israël. En dat was... best wel heel indrukwekkend. En ik was ook benieuwd hoe hij het zou schrijven. En als je het leest, dat je denkt, kan dit in Nederland? Belachelijk. En toevallig kent mijn zoon een buurmeisje van hun, vlakbij gewoond. Oh. En die zei ook, ja, wij wisten het niet. Het was wel een raar gezin. Dat was natuurlijk ook echt zo. Ze zegt, het was een heel raar gezin. Maar wij wisten niet dat er zoveel broers en zussen ook nog waren. Mm. Want er zijn er eigenlijk maar drie. Die ook aangegeven zijn en die ook naar school gingen en zo. Ja. En dan op een gegeven moment komt er ook een mevrouw van de kinderbescherming. Die komt maar eens even kijken. Want ja, Edino loopt altijd in dezelfde kleren. Komt nog wel eens met een blauwe plek op school. En dan moeten ze dus zeggen dat het niet waar is. Maar het hele vreemde is ook dat er geesten bij die kinderen naar binnen gaan. En die vader praat dan met allerlei geesten. En dan denk ik, hoe hebben die kinderen dat dan gedaan? Dat vind ik heel moeilijk. Ik ben halverwege, dus ik kan dat ook nog niet vertellen hoe of wat.
Maar vind je het wel interessant om te
ik weten? Vind het wel interessant, maar kan me bijna niet voorstellen. Ja, laat
dat
ik zo vaker zeggen.
Doe ik zo.
Ja. Ja, dat ik denk van, ja, hoe kan dit? Hmm. Hoe kunnen ouders ook zo met kinderen omgaan? En die man dacht natuurlijk dat hij net onder God eigenlijk zat. Komt, ja. Maar dan denk ik, ja, kom op zeg. Dit is echt wel heel... En ook dat het zo lang geduurd heeft voordat
dat naar buiten
daar,
kwam. Ja,
ja,
maar ja, ze hebben nu net de afgelopen weken natuurlijk het verhaal van Stadskanaal gehoord.
Nou ja.
Hè?
Ja.
Twee moeders die hun kinderen hebben mishandeld.
Ja.
Je begrijpt het toch niet?
Dat begrijp je totaal niet. Nee. Dat kan toch helemaal niet?
Nee, maar het gebeurt. Er zit ook psychisch iets niet in orde natuurlijk.
Maar wel dat ook de kinderbescherming daar ook al geweest is. En dat was hier ook. En dan toch gaat het door. Ja. Die mensen kunnen zoveel leuk kletsen. En maken
zand
er een heel...
Stroom,
ja, echt wel. Dus ik vind het, ja. En nou ja, hij is binnenkort in de bibliotheek. Ze hebben hem besteld. En ik kon niet wachten. Dus ik
heb
hem...
Het is een nieuwe, ja.
Ja, mooi. Ik heb hem alvast. Nou, allerlaatste. Wat moet je nou als waar gebeurt met haken doen?
Hoe heb je dat gedaan?
Dus ik heb gekeken. Nou ja, ik heb gewoon een waar gebeurd verhaal van Karin Bloemen. Karin Bloemen, wie kent er niet met al die leuke dingetjes?
Sowieso.
En zij maakt gewoon superleuke dingen. Echt heel erg leuk. En wat staat daarin? Dat vind ik dan wel weer leuk. Haar jeugd, daar begon het natuurlijk mee. Ik begon met haken toen ik nog heel jong was. Ik zat nog op de lagere school. Je kent het vast nog wel, de beroemde pannenlap. Ik was er niet zo goed in. Het was een beetje een stijf gehaakt bordeauxrood lapje, waar ik als kind toch heel trots mee naar huis ging om het aan mijn moeder te laten zien. Veel heb ik in mijn kindertijd niet gehaakt. Ik kon veel beter tekenen. Mijn oma van mijn vaders kant kon verschrikkelijk goed haken en breien. Ze breide de schaatspakken van mijn vader en haakte gigantisch grote spreien voor op bed. En ook enorme tafellakens. Urenlang zat zij in de rietenstoel midden in de huiskamer van haar kleine huisje en ging helemaal los met bolle echte wol en puur katoen. Met een indrukwekkend tempo haakte ze dan uren achter elkaar en ze stopte vaak pas midden in de nacht omdat ze het per se af wilde krijgen. Dat fanatisme heb ik blijkbaar geërfd, want ik vind het ook vreselijk moeilijk om halverwege een project de haakpen neer te leggen. Ja, ik ook dus. Dat is echt, het was gisteravond ook weer erg laat. Maar prachtige
granny's,
foto's.
Granny's.
Granny's allemaal, hoe maak je het? Ja, en er staat ook echt bij van, het is voor beginners en ook voor gevorderden en iedereen kan het. Echt waar, Erwin. Iedereen kan het. Dus 20 prachtige haakprojecten. En er zijn heel veel mannen die ook haken.
Ja,
en die verdienen er een hoop geld mee. Dat wil je niet weten. Dat is echt waar. Dus ik zou zeggen...
Ik ga
je gaat liever vloggen, denk ik.
Nou, dat kan ook. Je kan een van de boeken van mij lenen, hoor.
Maar wel goed dat je hem gevonden hebt.
Goed,
ik vind het wel weer knap van je, Caroline.
Ja, toch?
Ja,
ja.
Toch wel weer goed,
en het is, ja.
Wat
hij
zei al, zou ze een haakboek hebben. Ja,
dat zei Dorien ook al van. Heb je wel wat gevonden? Ik zei, ja, ik heb wat gevonden. Ja, je kan natuurlijk altijd een draai aan geven, maar...
Nee, maar dit is het echt
waar. Dit is waar gebeurd. Dus, oké.
Top gedaan. Hartstikke goed. Ik overweeg het.
Oké, goed zo. Zeg maar, ik neem wel een bolletje wol voor je mee.
Ja, dat is goed.
Oké.
Dames, het was weer een genot om naar jullie te luisteren. Weer een leuke keuze aan boeken hadden jullie bij.
Ja,
dankjewel en graag tot de volgende keer.
Tot de volgende, oké.
Nummer 10. Tot dan.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een D.com